wil. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, ik verzoek u te gaan staan in verband met een overlijdensbericht. Op woensdag 31 augustus is overleden de heer Martinus Verburg, West-Vlisterdijk 7... in de leeftijd van 91 jaar. Gelegenheid tot condoleren is op maandag 5 september... van 7 uur tot 19:30 s'avonds in de zaal van de Griffemeerde Kerk, Hoogstraat 136 te Haastrecht. De rouwdienst is dinsdagochtend 6 september al hier in de kerk om 10 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Haastrecht. Boven de kaart staat: en nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Na een minuut stilte zingen we Psalm 39, vers 3 en vers 5. Gemeente, ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere. En we zingen daarna, naar de samenvatting, Psalm 96, vers 2 en vers 4. Nu moet uw tong de heidenen noden, meldt alle volken zijn geboden. 96, 2 en 4. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël. De Heere, onze God, is een enige Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, lezen we eerst het eerste deel van het avondmaalsformulier. In verband met het feit dat het vanmorgen voorbereiding op het heilig avondmaal is. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk, dat betekent op onwaardige wijze, eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nodig, ten eerste dat wij ons van tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat doel gebruiken waartoe de Heere Christus het verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenk en niet bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft heeft. Ten andere, onderzoek in ieder zijn hart of hij deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid, enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als er zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle vrachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij in kerk en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook niet met zo'n ijver om God te dienen begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte lief zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten we bidden. Heere God van hemel en van aarde, U de Heilige, U de Onzienlijke, U zo hoog verheven, die het hemelrijk bewoont, U die bezongen wordt door de heilige engelen, die het heilig, heilig, heilig uitjubelen. Heer, hoe bijzonder, daar in uw hemelrijk. Heer, maar wij danken u dat u iets van dat hemelrijk ook wilt laten proeven en smaken in uw huis. Hoe blinkt het immers alles door vertoning van sterkte en sieraad in uw woning. We hebben het gezongen. En Heer, mag het vanmorgen ook zo hier, in deze kapel, hier in Haastrecht zijn. Dit Godshuis. Heer, waar u woont en waar u werkt, dat mogen we toch vast geloven. En Heer, mag het vanmorgen dan een stukje hemel op aarde zijn. En mogen we onze hart opwaarts verheffen tot u die in de hemel bent. En mogen we stil worden voor u. En mogen we iets opmerken van uw heiligheid en van uw liefde en van uw genade, van uw trouw en van uw goedheid. En Heren, dan beseffen we tegelijkertijd dat het allemaal dubbel is vandaag. In het rijk van uw schepping zingt het alles van het leven. En Heren, aan de andere kant spreekt vanmorgen ook de dood. Nu dan, o Heren, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop, die is op u. Heere, ontdek ons levenseind aan ons allen. Dat is nodig. Dat we beseffen dat we hier niet een eeuwig huis hebben. Maar dat we als pelgrims op weg zijn naar uw eeuwige toekomst. En dat het oude achter ons ligt. En dat het nieuw geworden is. Een nieuwe schepping uit u. Ach, Heere, u kent ons. En in een week van voorbereiding en in een dienst van voorbereiding kan het zo op ons afkomen. Wie we nu eigenlijk zijn voor u. En Heren, wij danken u dat we dan ook een dag en een week van voorbereiding mogen hebben. En hoe goed is het om ook zo samen ons voor te bereiden op het heilige avondmaal. Ook te midden van alle gebrokenheid. Heren, dan denken we ook aan die rouwdragende familie. Hoe bijzonder dat u te midden van een woestijn. Soms kan het echt een woestijnreis zijn. En kunnen er diepe dalen zijn. Kan het moeilijk zijn. En dan kan het tegenlopen. En dat u dan nochtans oaseplaatsen geeft. Om tot rust te komen. Op adem te komen. Om voedsel te ontvangen van u. En ook geestelijke drank van u. Om bemoedigd te worden en vertroost te worden. Om verder te mogen gaan. Heer, wat hebben we dat juist nu nodig? En Heer, dan bidden we u. Wees ons alle goed en genadig. En als we u kennen, mag de dienst van vanmorgen dan ook bijdragen dat we u nog dieper leren kennen en hartelijker leren liefhebben. Mogen verlangen naar het aanzitten aan uw tafel om u groot te maken, uw dood te verkondigen. Heer, in een donkere tijd als deze, u weet ervan, Heer, het gaat allemaal zo hard. Het wordt steeds donkerder om ons heen. Maar dan die lichtpunten die u geeft, zo bijzonder. Wij danken daar hartelijk voor. En Heere, dan bidden we u, wilt u in deze dienst alles wel maken. Geef uw dienaar wat nodig is. Geef hem uw geest in de rijke mate. En geef ook dat alles in goede orde mag verlopen. Heere, geef uw geest in het luisteren. Ook thuis. En dat uw woorden zijn uitwerking mogen hebben. En als we u nog niet kennen, dat we de toevlucht nemen tot u. Heere, dat de rust ons wordt opgezegd. Want we hebben in onszelf toch geen leven. Heer, maar het leven, het echte leven, dat ligt in u. En dat hebt u verworven, Heer Jezus Christus. En daar danken we u voor. Heer, we bidden voor een ieder die een speciale taak heeft in deze dienst. Vanuit het bestuur. Ook vanuit de begeleiding van de lofzangen die u ons geeft te zingen, ook in de verbondenheid met uw volk Israël. Wij danken daarvoor en laat zo zeer een huis van vreugde druisen, ook voor u. Heer, we bidden voor de koster, wij bidden voor mensen van de techniek. Mag alles uitlopen op de lof en de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Wij bidden u, vergeef ons al onze zonden en zie ons aan in uw lieve Zoon. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar uit Genesis 16. En dan lezen we nog even door in Genesis 17, vers 1 en 2. Genesis 16. Ik wil graag een korte serie met u houden over Ismaël en over Hagar. Genesis 16 vanaf vers 1. Doch Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet. En zat dat een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. Zo zei Sarai tot Abram, zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet baar. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Abram hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaar, welke Abram in het land Canaan gewoond had, en zij gaf haar aan Abram, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als hij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zei Sarai tot Abram, mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven, en nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen, de Heere rechte tussen mij en tussen u. En Abram zei tot Sarai, zie uw dienstmaagd is in uw hand, doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar en zij vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zei, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij? En waar zult gij heen gaan? En ze zei, ik ben vluchtende van het aangezicht van mijn vrouw Sarai. Toen zei de engel des Heeren tot haar, keer terug tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Voor zei de engel des Heeren tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet geteld zal worden. Ook zei de engel des Heeren tot haar, zie, gij zijt zwanger, en gij zult een zoon baren, en gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. en hij zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broeders. En zij noemde de naam des Heren die tot haar sprak, gij God des aanziens. Want ze zei, heb ik ook hier gezien naar die die mij aanziet? En daarom noemde men die put de put Lachairoi. Zie, hij is tussen Kades en tussen Beret. En Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Toen nu Abraham 99 jaar oud was, zo verscheen de Heer aan Abraham en zei tot hem, ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Ik weet dat tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek vooral stilstaan bij vers 8 tot en met 12. De kernverzen van dit gedeelte. En hij, dat is die engel des Heren, zei, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij? En waar zult gij heen gaan? En ze zei, ik ben vluchtende van het aangezicht van mijn vrouw Sarai. Toen zei de engel des Heren tot haar, keer terug tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Voort zei de engel des Heren tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet geteld zal worden. Ook zei de engel des Heren tot haar, zie, gij zijt zwanger en gij zult een zoon baren. En gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel, een wilde ezel staat er eigenlijk, van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broeders. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Maar we gaan eerst nog zingen en onze gaven geven. Ik heb ook nog enkele afkondigingen. Eerst wat de diensten voor zondag 11 september betreft. Om 10:00 hopen we hier samen de avondmaalsdienst te hebben. En 's avonds hoop ik u om 6:30 opnieuw te mogen voorgaan in de dienst van dankzegging en nabetrachting heiligavondmaal. En de collecten, die zijn eerste rondgang voor het onderhoudsfonds, tweede voor de plaatselijke gemeente. En de derde is voor het bouw- en renovatiefonds. En dan nog een paar mededelingen. Vanmiddag is er om 14:00 weer zondagschool. En maandag 5 september, morgen is er om 20:00 our choice. En wat het heiligavondmaal betreft, censure morum. Als er iets is wat belemmering geeft voor het heiligavondmaal, kunt u dinsdagavond van 7 tot 7:30 contact opnemen met broeder Heek, ons bestuurslid. Woensdag 7 september is er bezinningsavond om 20:00. En daar wil ik een ieder hartelijk voor uitnodigen. Ook degene die nog niet aan het avondmaal deelnemen. En voor data in de toekomst geldt, zo de Heer wil, en wij leven. Als voorbereiding op de preek zingen we Psalm 105, vers 4, over het volk uit Abram gesproten. 105, vers 4. Gemeente, ik zei dat het condoleren was van 7 tot 7:30, maar dat moet zijn van 7:00 tot 8:30. Na het amen van de preek zingen we Psalm 87, vers 3 en vers 4. Gemeente, het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Wat een vreselijke beelden kwamen afgelopen weken daarover naar buiten. Je kunt wel op de vlucht slaan, maar dan ben je er nog niet. Denk aan al die gammele overvolle bootjes waarvan er vele omsloegen en vele van degenen die daarin zaten verdronken. Denk aan al die vluchtelingen die hun zuur verdiende centjes kwijtraakten aan mensensmokkelaars. En dan kom je misschien eindelijk veilig in een vrij land, misschien wel het land van je dromen, en dan kom je in Ter Apel. En dan is het voor velen buitenslapen, vieze toiletten, geen douches, schurft, eczeem enzovoort. Gemeente, vluchten kan een oplossing lijken, maar dat is het zo vaak niet. Ik denk ook aan al die vluchtelingen uit Oekraïne, wat willen velen ook dolgraag terug naar eigen land. En in ons tekstgedeelte is ook iemand op de vlucht, het is een vrouw, het is een slavin, het is een buitenlandse slavin, het is een heidin, het is Hagar. De slavin van Sarai, zoals ze toen nog heette, Sarai, de vrouw van Abraham. Ze komt oorspronkelijk uit Egypte. En hoe komt ze dan als slavin bij Abraham en Sarai terecht? Wel, zij is waarschijnlijk meegekomen vanuit Egypte, toen Abraham en Sarai daar vanwege hongersnood in Kanaan een tijd verbleven. En toen zal ze meegekomen zijn. Gemeente, in ons tekstgedeelte eindigt met een prachtige belofte aan deze Egyptische vluchtelinge Hagar. De Heer belooft haar dat hij haar nageslacht zeer talrijk zal maken, zodat dat nageslacht vanwege de menigte gewoon niet geteld kan worden. Zo groot. En dan denk je, ja, deze belofte aan Hagar, die Egyptische slavin, dit is toch de belofte die de Heere beloofd heeft aan de aartsvader Abraham. Die kreeg toch een soort zelfde belofte dat hij een ontelbaar nageslacht zou krijgen, zo groot als de sterren aan de hemel zouden zijn. En gemeente, met die belofte in het vooruitzicht, en ik heb als voorschot daarvan de meditatie vast aan gewijd in het kerkblad, omdat ik niet meer preken had dan 3 nu even na elkaar, maar de meditatie van het uit het kerkblad is eigenlijk als voorschot al gegeven. Met die belofte in het vooruitzicht zijn Abraham en Sarai op weg gegaan, uit Ur, ver weg, te midden van hun stam, hun familieverband, de zekerheden die je met elkaar hebt, de veiligheid, en dan komt er dus een stem van de andere kant, van je moet op weg gaan, op reis gaan. Maar ja, dat is toch onverantwoord, en je weet niet eens waarheen. En toch, waarom worden ze ingewonnen? Vanwege die belofte. En zeker Sarai, ik kan me dat helemaal voorgesteld hebben, Abraham hoort een belofte. En Sarai gaat mee, maar dat ze hem bevraagd heeft van, ja sorry Abraham, maar wij kunnen hier toch niet zomaar weggaan, je weet niet eens waar naartoe. En ik heb die stem helemaal niet gehoord. Ja, jij hebt dan een stem gehoord, maar ik ga niet met je mee. En ze ging wel mee. Waarom? Vanwege die belofte. Dat was hetgeen Sarai over de streep moet hebben getrokken. En waarom was voor Sarai die belofte zo belangrijk? Wel, voordat eigenlijk die Abraham-geschiedenis begint, in Genesis 11 wordt het al genoemd, dat Sarai onvruchtbaar was. En ons teksthoofdstuk zet er meteen in het eerste vers alweer mee in dat Sarai geen kinderen kon krijgen. Wat een pijn. Steeds weer. En degene die heel graag kinderen willen hebben. En iedere maand weer die teleurstelling. En je hoopt en je bidt. En steeds weer diezelfde teleurstelling. En in het leven van Sarai was dat nog erger. Want vroeger was voor een vrouw onvruchtbaarheid heel erg. Men zei namelijk dat het een teken was van Gods ongenoegen over jou. En het was ook een stukje eigen schuld, zei men. En ja, de waarde van de vrouw werd gewoon afgemeten aan haar vruchtbaarheid. En als jij als vrouw geen kinderen kon krijgen, dan mocht jouw man na een aantal jaren jou gewoon ook wegsturen. En dan mocht hij met een ander trouwen. Dat was de praktijk. En reken dat voor Sarai, zoals het toen nog heette, een stuk pijn, een stuk vernedering moet hebben betekend. En steeds weer ook, ja, die teleurstelling. En dan komt die belofte. En haar man gelooft het. En zij wordt er ook door ingewonnen. En zo gaan ze vanuit die belofte op zak. In goed geloof. In goed vertrouwen. En ja, dan ga je op reis. En dan kom je eindelijk in Kanaan. En dan denk je, nu gaat God zijn belofte waarmaken. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt dat helemaal niet. En dan wachten ze, en dan wachten ze. En er komt hongersnood in Kanaan. En ze moeten uitwijken naar Egypte. En het wordt in Egypte heel gevaarlijk. Want de koning wil Sarai hebben als vrouw. En het kan soms zo anders gaan. Maar dan, in Genesis 15, laat de Heer merken, ja maar, het komt goed. Hij vernieuwt zijn belofte. En dan staat er zo mooi, als de Heer belooft, ja, maar je krijgt een nageslacht zo groot als de sterren aan de hemel. Dan staat er zo mooi, en dat Abraham gelooft, en hij geloofde de Heer. En die rekende het hem tot gerechtigheid. En gemeente, dan is Abraham al 85 jaar oud. En hoe oud was hij toen hij vanuit Ur vertrok? 75. En dan hebben ze al 10 jaar gewacht, 10 jaar gebeden, 10 jaar gedacht van nu krijgen we kinderen. En er was alleen nog maar de belofte. En ja, dan kan de Heer het wel weer beloven, maar ja, wanneer wordt het werkelijkheid? En Sarai zal zich steeds schuldiger zijn gaan voelen en ja, de vijand zal haar aangeklaagd hebben. Ja, zo gaat dat vaak. Openbaring 12 gaat het over de aanklager van de broeders, die ons dag en nacht kan aanklagen. En dat gebeurt bij Sarai ook. Want ja, God heeft het beloofd, dus aan God ligt het niet. En Abraham, ja, zijn vruchtbaarheid, daar twijfelt ze ook niet aan, dus het ligt allemaal aan haar. En ja, dan kan het zomaar zijn dat je omvloerst wordt door een donkere wolk waar je helemaal geen uitzicht en doorzicht door hebt. En dat je helemaal in jezelf opgesloten raakt en dat je gewoon niet weet hoe het verder moet. En die Satan, die aanklagen, jammer aanklagen van zie je nou wel, ja, je hebt veel te weinig geloof en het ligt allemaal bij jou. En zie je nou wel wat voor vrouw jij bent. En wat doet ze dan? En dat kan altijd het gevaarlijke zijn als Satan ons aanklaagt en wij gaan twijfelen aan de belofte van God. Hè, dat we zelf proberen God een handje te helpen. Alsof het van ons afhangt. En dan kan het zomaar zijn dat je zelf een oplossing gaat forceren. Wat helemaal geen oplossing is. En dat gebeurt hier ook. En Sarai, ze komt tot een plan, want ze denkt, ja, zie je nou wel. Tuurlijk, God heeft het beloofd, maar het kan bij mij niet meer. Want de overgang is begonnen. Dus het kan gewoon niet meer. Maar God heeft beloofd. Dus dan moet er een derde aan te pas komen. Een soort draagmoeder. En die moet dan maar het kind voor mij dragen. En vroeger was dat zo. Als dan zo'n draagmoeder dat kind baarde in jouw schoot. In de schoot van Sarai in dit geval. Dan was dat kind gewoon voor de wet ook kind van Sarai. En dan moest Hagar daar weer afstand van nemen. En dan komt ook dat plannetje, het is zo'n menselijk plan, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En dan hoor je daardoorheen die mensen van de torenbouw van Babel, laten we een toren bouwen. Hetzelfde woord wordt gebruikt in het Hebreeuws. Bouwen, tot in de hemel. Menselijke overmoed, dat zie je hier bij Sarai. En wat zegt Psalm 127 dan? Als de Heer het huis niet bouwt, dan arbeiden de bouwlieden te vergeefs. En dan kun je doen wat je wil. En dan kun je zelf activistisch gaan worden en God voor de voeten gaan lopen en God handjes helpen. En het helpt allemaal helemaal niets. En Abraham, ja, hij gaat er uiteindelijk in mee. Eigenlijk staat hij er voor ons gevoel een beetje als een doetje bij. En hoe knap misschien dit plan in elkaar geknutseld is, gemeente, het is niet Gods plan. En het is absoluut fout. Calvijn zegt, het is een grote zonde wat hier gebeurt. En wat gebeurt er dan vaak? Als wij eigen wegen gaan. En leg uw eigen leven, laten we ons eigen leven er ook maar naast leggen. Wij kunnen daar soms een handje van hebben. Onze eigen wegen gaan. Zelf een weg uitstippelen. Eigenlijk niet zozeer de weg van God. En we kunnen dat allemaal vergoeilijken. En wat gebeurt er dan vaak, en dat gebeurt ook hier, dat God zich dan terugtrekt. En dat God niks van zich laat horen. En dan kan het zomaar zijn dat we dat nog niet eens opmerken ook. Vooral in het begin niet. Want dan zijn we zo bezig met onze eigen plannen. En met de uitwerking van onze eigen plannen. En dat we dat niet eens doorhebben. En het contact met boven zomaar kwijtraken. Gemeente, in verband met het avondmaal. Hoe was dat nou afgelopen maanden met, ja, bij onszelf, hè? Misschien zijn we ook wel allerlei eigen wegen gegaan en waren we helemaal alleen maar druk met onszelf en met onze eigen plannen, onze eigen toekomst. Hadden we misschien amper in de gaten van, stille tijd schiet erbij in, het gebed verflauwt en wat vernemen we nog van boven? Het kan dan ineens zo stil worden, naar de andere kant toe. En dan is het goed om, hierbij bepaald te worden. God kan zich dan zomaar terugtrekken. En heeft het plan zijn uitwerking. O, Sarah krijgt zoveel spijt ervan als haar op haar hoofd. Ze wordt overmand door jaloezie. Want haar man heeft het bed gedeeld met een andere vrouw. En nu hebben die twee samen wat. Die vrouw is in verwachting van Abraham. En daar praten ze samen over. En Sarai staat er buiten. En dat heeft ze zo gevoeld. En wat is ze jaloers geweest. En Hagar, die maakt er misbruik van. En die voelt zich geweldig. Want zij draagt die schat waar Abraham en Sarai jaren om gebeden hebben, naar verlangd hebben, op gehoopt hebben. Zij draagt die. Zij is zwanger van aartsvader Abraham, de man van haar meesteres. En dan staat er eigenlijk, staat in onze vertaling dat Sarai veracht werd in haar ogen. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws dat Sarai steeds lichter werd in haar ogen. Want in het begin, toen Hagar daar binnenkwam, keek Hagar hoog op tegen haar meesteres. Die stond ergens daar en zij stond ergens heel laag. Maar nu, zij wordt meer en meer. En Sarai wordt lichter. En lichter in haar ogen. en Abraham. Hij staat er opnieuw een beetje, ja, een beetje tussenin zonder het voor een van beiden op te nemen. Totdat Sarai hem voor de voeten gooit, het is allemaal jouw schuld en jij hebt de verantwoordelijkheid ervoor. En dan kiest die partij voor Sarai. En dan zegt hij, en dat is natuurlijk bij een jaloerse vrouw niet tegen dovemans oren gezegd, doe maar met haar wat je wilt. Ze is in jouw hand. Nou, dat heeft Hagar geweten. Denk erom dat Sarai haar aan het werk gezet heeft. En dat ze haar geknecht zal hebben. Wat denkt die Hagar, die slavin? Nou ja. We kennen de geschiedenis, Hagar kan er niet meer langer tegen op een gegeven moment. Ze vlucht de woestijn in. En dan ergens bij een waterbron, daar ploft ze neer. En dan hebben wij geen idee waar ze naartoe is. Toch ook weer wel. Want het staat, soms staat het er zo even tussen neus en lippen door. Er staat namelijk dat ze op weg was in de woestijn via de weg naar Sur. En wat is die weg die zij gegaan is via Sur? Dat is de weg naar Egypte. In haar achterhoofd zal ze zoiets gehad hebben. Ik wil terug naar waar ik vandaan kom. En misschien leven mijn ouders nog wel. Of mijn familie. Dat moet ik. Dat land moet ik zien te bereiken. Daar is het beter dan hier. Gemeente in gedachten. Zie ik die jonge man nog voor me. Ik kende hem zo goed. Ik had veel met hem gesproken. En ik wist dat zijn huwelijk deugde niet. Het ging niet. En op een gegeven moment kon hij niet langer. En hij pakte zijn weekendtas. En 's avonds laat stond hij op de stoep bij zijn ouders. Mag ik weer bij jullie komen wonen? Dat. Het gebeurt nog steeds. Mensen op de vlucht van waar ze vandaan komen. En dan denk je, je bent toch ten dode opgeschreven in de woestijn. Maar de Heer is er ook nog. En als niemand dan naar haar omkijkt, dan is de Heer er. Gemeente, prachtig. En wat er dan gebeurt, dan daalt de Heer in de verschijning van de engel des Heeren neer daar in de woestijn. En dat is de eerste keer dat de Heer in de gestalte van de engel des Heeren verschijnt aan een mens op aarde, aan deze heidense slavin, een vrouw zonder rechten, en ze krijgt goddelijk bezoek. En wie is de engel van de Heeren, jongens en meisjes? Ja, er zijn heel veel theorieën over, maar laten we het er maar gewoon op houden. Dat de engel des Heeren in het Oude Testament de verschijning is al van de tweede persoon van het goddelijke wezen. De Heer Jezus Christus die nog niet in het vlees gekomen is. En die verschijnt hier in de gestalte van een engel. En dan de vraag, waar kom je vandaan? En waar ga je naartoe? Ja, in Palestijnse gebieden las ik. Ik heb het nooit gehoord daar. Maar goed, ik las dat het nog voorkomt dat mensen elkaar zo begroeten. Waar kom je vandaan? En waar ga je naartoe? Dat is een mooie groet. In Oostenrijk, ja, dan groet men elkaar met Grüß Gott en zo. Deze oude groet, daarmee verschijnt de engel des Heeren aan deze Hagar. En dan komt alles eruit. Ik ben op de vlucht. En dan zie je ze in gedachten. Mensen in die gammele bootjes. Vol vluchtelingen. Vluchtelingen uit Oekraïne. Kinderen die soms uit huis vluchten omdat ze het er niet uit kunnen houden. Vanwege de hele verstoorde relatie tussen ouders en kinderen die je kan zijn. En dan denk ik aan mensen in Ter Apel. En velen zien dat soort vluchtelingen liever niet komen. Dat zie je ook in Ter Apel. En de Heere? Hij kijkt naar deze vluchtelingen om. Waar kom je vandaan? Wat een ontferming. En Hagar weet het wel. Heel goed. Ik kom uit alle ellende. Bij mijn meesteres vandaan. En in dat woord meesteres kropt ze al haar pijn op. En dat is zo vaak bij vluchtelingen. Als je vraagt, waar kom je vandaan? Een paar flarden. Een paar kernwoorden. Waarin alle leed samengebald zit. Al die pijn. En gemeente, dan die tweede vraag, waar ga je heen? Ergens weet Hagar het wel. Maar ze zegt het niet. En vluchtelingen weten het vaak ook niet precies. Als het maar beter is waar ze naartoe gaan. En gemeente, dan even geestelijk, hè? Ook in verband met het avondmaal. Laten we nou gewoon eens die vraag aan onszelf stellen. Waar kom je nou vandaan? En waar ga je nou naartoe? En waar komen wij nou vandaan? Wij komen ten diepste uit het paradijs. Wij zijn koningskinderen ten diepste. Vanuit de volmaakte harmonie en vrede met God, de schepper. Geschapen naar Gods beeld, zijn gelijkenis, dat is onze toekomst. Ja, zo is het niet gebleven, helaas. En daar komen we ook vandaan, vanuit Genesis 3. Want wij zijn ook weggevlucht bij hem vandaan. En we gingen ook onze eigen weg, ons eigen plan uitwerken. En dan is het een wonder. Bij Abraham en Sarai had God 13 jaar lang, toen ze bezig waren met dat eigen plan, niks van zich laten horen. En wat gebeurt er bij Adam en Eva? Ze kwamen met hun eigen plan, dat verwezenlijkte ze, en meteen, ze gingen op de vlucht, en meteen was God er. Hij liet ze niet 13 jaar lang wachten, meteen was hij er. Waar ga je naartoe? Mens, wat doe je? Gemeente, waar we vandaan komen is goed om te overdenken. Ook in verband met het avondmaalsformulier, daar staat het toch ook. Dat we onszelf moeten onderzoeken. In een week ook van voorbereiding. Hoe onze relatie is met de Heer. Waar we naartoe gaan. Dat we ook doorhebben waar we vandaan komen. Om onze zonde en vervloeking te overdenken. Ons te verootmoedigen voor de Heer. Welke weg bewandelen we? Gaan we nog op de weg van Genesis 3? Misschien zwijgt God wel in uw leven. Bij Adam en Eva kwam die met de belofte. Van de zaligmaker. Ermee het gaat erom. Dat dat in ons leven ook gebeurd is. Dat die zaligmaker ons tegenkwam zoals de engel van de Heere Hagar tegenkwam. En dat die komt in ons leven. Met zijn belofte, met zijn heil, met zijn zaligheid. En het kan zo nodig zijn dat we eerst radicaal stilgezet worden. Want we moeten dan omkeren vanuit die eigen weg. Daar kom ik zo nog op terug. Omkeren vanuit die eigen weg waar wij op gaan. Omdat dat niet de weg van de Heere is. Ga op de smalle weg. De weg die tot het leven leidt. Kom door de enge poort, zingt een oud lied. Op weg naar het vaderland. Gemeente, om dat mogelijk te maken heeft God de engel van de Heere opnieuw laten neerdalen naar deze aarde in de kerstnacht. En toen niet in de gestalte van een engel, maar in de gestalte van een kind, van een slaaf, om ons gelijk te worden, behalve de zonde. Gemeente, die die pelgrims, hè? Die pelgrims, weten ze waar ze naartoe gaan? Weten wij het? Ik kom nog even terug op die vraag, waar ga je naartoe? Mogen wij door Gods genade weten, wij gaan op des konings roepstem naar Gods huis in vaderland. Daar gaat het over. Daar gaat het om. Dat we dat ook vast voor onszelf mogen weten. En op die reis hebben we voedsel nodig. Hebben we oaseplekken nodig. En wat is het dan bijzonder? Dat de Heer aan het avondmaal juist daarmee komt. Gemeente, anders zou de weg voor ons ook te zwaar zijn. Hoe bijzonder dat hij zulke plekken geeft. Ook in tijden juist als het heel verdrietig is. Als het heel donker is. Als het heel erg pijnlijk is in het leven. Gemeente, Hagar ging haar eigen weg. En wat zegt de engel van de Heere dan tegen haar? Keer terug. Keer wederom, staat er zo heel deftig in de Statenvertaling. Maar wat staat er eigenlijk in het Hebreeuws? Eén woordje. Daar staat het woord sjoef. En het woord sjoef wordt vanuit het Hebreeuws eigenlijk altijd vertaald met bekeer je. Dat is het woord voor bekering. Hagar is op de verkeerde weg. Haar eigen weg. Terug naar het land van de zonde. De farao die in onze belijdenis geassocieerd wordt met Satan. Keer terug. Keer je om, 180 graden, bekeer je. Nou, dat is ook de roepstem voor allen die nog hun eigen weg gaan vanmorgen. Keer je om. Keer je 180 graden. En dat is niet altijd makkelijk, want wij kunnen ons eigen koninkrijk proberen op te richten. En ja, dan moet je terug. En Hagar ook, ze moet zich vernederen onder haar meesteres. Ja, dat kan met bekering te maken hebben. Gemeente, wij kunnen zo bezig zijn met ons koninkrijk. En dan? Dat koninkrijk van ons moet eraan. Dat ik van ons moet eraan. En de Heere moet de eerste plaats krijgen in ons leven. Keer terug. Waarom moest Hagar terug? Omdat er in Galaten 4 staat. En daardoor ging God ook werken. Abraham had 2 zonen. Wij gaan er vaak vanuit. Abraham had 1 zoon. En Ismaël laten wij een beetje liggen zo. Dat heeft een beetje voor ons afgedaan. En zijn nakomeling, nee, Abraham had 2 zonen. En de Heere beloofde die beide zonen een heel groot nageslacht. Hoewel er wel verschil was tussen die 2 zonen, want Isaac was het kind van de belofte, door wie de Heere zijn belofte verder ging uitwerken in het bijzonder. Vernederen, dat moest Hagar. Moeilijk? Soms wel. Het is niet makkelijk om onszelf te vernederen. Hagar vond het ook uitermate lastig. En hoe heeft ze het dan kunnen doen? Wel, vanuit de belofte van de Heere. De Heere vernieuwde zijn belofte aan Hagar. Ze zou een groot nageslacht krijgen. En dan belooft de Heere haar ook dat ze een zoon zou krijgen en die zal ze de naam Ismaël geven. En dan staat er, omdat de Heer uw verdrukking gehoord heeft. En wat betekent de naam Ismaël? Gemeente, betekent God hoort. En dat kan dus. Te midden van alle ellende. En je bent op weg naar je verleden. En dat God overkomt. God hoort je geroep. En dan is het nog niet eens het geroep van Hagar wat de Heer hoort, maar het geroep later ook van haar zoon, maar hier het geroep van Hagar en ze is teruggegaan en ze heeft zich aan Sara onderworpen. En in gedachten, gemeente, zie ik iemand anders die zich ook liet vernederen. En dat is de Heer Jezus Christus en hij nam de gestalte van een slaaf aan. En hij werd veracht, geplaagd, bespot, gehoond, bespuugd, gegezeld en hij liet het allemaal over zich heen komen. Hij vluchtte niet. En gemeente, hij wist het, dit is de weg die ik moet gaan. En hij heeft het voorbeeld gegeven. En als het zo op naar ons toe komt van bekeer je en verneder je, dan mogen we ons optrekken aan hem die het voorbeeld gaf. Hij ging die weg vanuit liefde voor het verlorene. Om mensen zonder uitzicht. Vluchtend misschien wel bij hem vandaan. Misschien is er vanmorgen nog zo iemand die zegt, ja maar ik vlucht bij hem vandaan. En dan komt die stem, ja maar stop nou. En bekeer je nou. Gemeente, misschien is er iemand die stiekem denkt, was het allemaal maar anders gelopen. Dan waren al die Arabieren er niet, die nakomelingen van Ismaël later. En dat kunnen we zomaar denken, want ja, in onze tijd in het Midden-Oosten, wat kun je er een last van hebben? Israël. Wat staan ze tegenover elkaar, de hele geschiedenis door. En toch wilde de Heere bewust dat Ismaël ook een groot nageslacht zou krijgen, Hagar. En ja, bij de belofte zegt de Heer er nog iets bij. De Heer wilde dat er een zoon geboren zou worden. Hij wilde dat hij de naam Ismaël zou krijgen, de Heer hoort. En de Heer zei, hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Heet gebakend een woesteling. Bovendien zal zijn hand tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. Hij zal wonen tegenover zijn broeders. En gemeente, nog steeds is dat heel herkenbaar bij het nageslacht van Ismaël. Die Arabieren, die Palestijnen, ze staan nog steeds zo tegenover elkaar wat Israël betreft. En het was voorzegd. En dan kun je denken, ja jammer. Maar de Heere wilde dat Abraham twee zonen had en dat uit beide grote volken zouden voortkomen. En dit is een rijke belofte aan een buitenstaander. En gemeente, dan nog iets. Als je nou een zoon krijgt, hè, Hagar. Je krijgt een zoon en de Heere zegt erbij, hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Hoe moet dat dan? Zijn wij van nature niet allemaal een beetje wilde ezels van mensen? En hoe moet dat dan? Hoe moeten we dan ooit zalig worden? En dan denk ik aan Genesis 49. En waar gaat Genesis 49 over? Dat gaat over de geschiedenis van de zegeningen die vader Jacob op zijn sterfbed uitdeelt. En dan komen die zonen langs. Simeon, Ruben, Simeon, Levi. En op een gegeven moment komt Juda. En wat zegt vader Jacob dan tegen Juda? Juda, waar de Messias uit voortkomt. En dan zegt vader Jacob, hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En dan denk ik even aan degene die uit het geslacht van Juda voortkwam. De Heer Jezus, de ware wijnstok. Christus Jezus. En hoe is er nou toekomst voor zulke wilde ezels als Ismaël en zijn volgelingen en zijn nageslacht. En wilde ezels als wij vanuit onszelf zijn van nature. Hoe is er dan eeuwige toekomst? Wel, die wilde ezels, die moeten gebonden worden aan de wijnstok Christus. Die moeten ingeënt worden in die wijnstok, de levende wijnstok Christus, om hun sappen uit hem te betrekken. Uit hem te leven. En wat zou dat nou rijk zijn? En dat mag ook ons gebed zijn. Ook voor de Arabieren. Dat volk uit Hagar en Ismaël voortkomend. En je ziet het soms. Ja, je ziet het in onze tijd. Je ziet het voor je ogen. Hè? Arabieren zijn soms ja, toch een beetje van die wilde ezels van mensen. Zoals ze zich kunnen gedragen. Israël is ook niet altijd de makkelijkste. Laten we dat ook heel duidelijk zeggen. Dan zie je ze tegenover elkaar staan. En zijn hand zal tegen allen zijn. En de hand van allen zal tegen hem zijn. En zo. Je ziet het voor je. En het is voor die beide volken. Is het nodig? Ook voor Israël. Dat ze gebonden worden aan de wijnstok Christus. En dat ze gaan leven uit hem. En die wijnstok Christus. Ja, Christus Jezus. Hij is ook, die druiven van hem zijn terechtgekomen in de pers. Hij is geperst. Zijn bloed is gegeven. En dat bloed hebben we nodig. Want dat reinigt van alle zonden. En bij het avondmaal, ja, dan mag toch naar dat bloed verwezen worden. Gemeente, het mag wel ons gebed zijn voor alle nakomelingen van dat kind dat hier verwacht wordt van... laat ze gebonden worden aan de wijnstok Christus. En een klein tekentje van hoop was er al in Genesis 25. Want wat zie je dan? Dan wordt vader Abraham begraven. En dan staat er zo mooi, tussen neus en lippen door. En zijn zonen, Isaac en Ismaël, begroeven hem. Gezamenlijk, gebroedelijk. Isaac staat voorop, terecht. Dat was het kind van Gods bijzondere belofte. Maar Ismaël is erbij. En gebroederlijk begraven ze hun vader. En ja, vanuit het leven, vanuit de wijnstok Christus gemeente, hebben we toekomst. En in gedachten zie je het voor je. Filistijnen, Moren, Arabieren. Allemaal binnen de Godstad voortgebracht. Allemaal gereinigd. Door het bloed van Christus. Nooit geen gedoe meer. Geen geruzie meer. Geen vernedering meer. Of wat dan ook. En daar is het avondmaal ook een voorafbeelding van. Van de vrede die aanbreekt. De eeuwige vrede. Dankzij de vredevorst Christus. Amen. Gemeente, we willen dank en voorbeden doen en we willen de Heere danken voor de gemeentedag die we gisteren mochten ontvangen. We willen bidden voor de familie Verburg in verband met het overlijden van broeder Verburg, die heel veel in de gemeente heeft mogen betekenen. We hebben daar gisteren op de gemeentedag ook uitgebreid bij stilgestaan. We willen bidden voor mevrouw Verburg van de Ben, die helaas getroffen is door corona. Ook voor kleindochter Dianne, die ernstig ziek is. Catechisanten die kennen haar, omdat ze ook met onze gemeente lang heeft meegeleefd. En we willen ook bidden voor Pakistan, waar vreselijke overstromingen zijn en veel doden zijn te betreuren. Laten we danken en bidden. Heer, hoe bijzonder u een God die hoort. En dan denken we ook aan al die vluchtelingen. En aan u die hoort. En we kunnen ook op de vlucht zijn voor u. En het kan zomaar zijn dat we in ons leven ook helemaal geen toekomst voor ogen zien. En dat het donker is. Heer, dat we door de woestijn gaan. En misschien wel terug willen naar vroeger, toen het beter was. Ach, Heere. U die hoort. De naam Ismaël. God hoort. En dat kan zomaar in de woestijn van het leven zijn. Dat u iets van uzelf laat horen. En Heer, we kunnen voor u op de vlucht zijn. En dan bidden we u. Kom dan. Net als u kwam bij Hagar in de gestalte van de engel des Heeren. Kom dan. Kom dan. En arresteer dan mij. En stuur terug. Bekeer je. De andere kant op. De kant van de belofte. De kant van u. Het smalle pad dat tot het leven leidt. Door de enge poort. Naar Sion. En Heere, wat bijzonder dat u juist in moeilijke plekken voedsel schenkt. Eten geeft. Zoals u ook later zult doen. Heer, we danken. Dat juist in moeilijke plekken. U. In moeilijke tijden. U het avondmaal laat bedienen. U kent ons. U weet van ons af. Heer, het kan zijn dat we er naar verlangen. Het kan ook zijn dat we al een hele tijd niets van u hebben gehoord. Heer, laat uw stem doordringen. Kom dan, over, en spreek tot ons hart, en maak ons stil voor u. Heer, wij bidden u, geef een gezegende week van voorbereiding. En als we nog, als wilde ezels, onze eigen weg gaan, bind ons aan de wijnstok Christus. En dat bidden we ook voor Arabieren, al die nakomelingen, Palestijnen, al die nakomelingen van Hagar en van Ismaël. En dat bidden we ook voor uw volk Israël. Bind ze samen aan de wijnstok Christus, om met hem te leven. Deel te hebben aan hem, te leven uit zijn belofte. Heere, geef ons dat allen. Levend uit de wijnstok Christus. En wij danken u dat u de sappen van die wijnstok, uw bloed, in de tekenen van de wijn, ook volgende week hoopt rond te delen door uw dienaar. Heer, en dat dat ook steeds weer gebeuren mag. Wij danken u voor uw verzoenend bloed, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heer, wij bidden, wees zo deze week met ons, ook woensdag, als we in het midden van de gemeente ook nog een uur van bezinning erover hopen te hebben. Heer, wij bidden voor heel de gemeente. Wij danken u voor de gemeentedag die we gisteren mochten ontvangen, voor het prachtige weer wat er mocht zijn, voor de goede sfeer die er was, voor de ontmoetingen. Heer, wat was het goed. heb hartelijk dank daarvoor. Maar we weten ook van degenen die ons braken. Familie Verburg. En daar hadden ze een reden ervoor. Een sterfgeval. Heer, wij danken u voor alles wat u in broeder Martinus Verburg hebt gegeven. Als man. Als vader. Als schoonvader. Als opa. Als bestuurslid van de gemeente. Lange jaren secretaris en nog veel langer voorzitter. En hier alle preekbeurten die hij mocht regelen. Al die dingen ook rond verbouwingen. Uw naam zij hartelijk gedankt. Voor alle gaven die u hem geschonken hebt, waarmee hij uw gemeente mocht dienen. Heer, we bidden voor zijn vrouw. Nu ze juist deze dagen corona heeft gekregen. Heer, verdrietig. Omring haar met uw tere zorg en geef herstel. En bewaar ook de andere familieleden voor besmetting. Heer, geef ook kracht voor de komende week. Alles wat nodig is. Rond condolians. En uw rijke zegen vanuit uw woord. Aanstaande dinsdagochtend. In de rouwdienst. En rond het geopende graf. Doe er overheen zien. Op u die terugkomt. En de graven zult openen. Heer, wij bidden voor kleindochter Diana. Die tot voor kort met onze gemeente meeleefde. En nu zo heel ernstig ziek is. Geef herstel. Wees met haar in haar jonge leven. Heer, wij bidden. Schenk uw nabijheid voor heel die familie in alle verbanden. Zo bidden we voor de zieken, ook waar het jonge kinderen betreft. Kinderen die soms afhankelijk zijn van organen of van beenmerg van anderen. Och Heer, we denken ook aan degene die tobben met de naweeën van een burn-out. We denken ook aan ons land, ons volk, onze overheid, landelijk, regionaal. We bidden voor ons koningshuis, heren, voor burgemeester en wethouders, voor raadsleden. Wij bidden om wijsheid, voorzichtigheid en het onderscheiden der geesten, als over enkele weken de behandeling van de transgenderwet geagendeerd staat. Ach, heren. Geef dat het meer en meer in onze samenleving mag doordringen dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en naar uw gelijkenis, mannelijk en vrouwelijk. Bewaar ons land ervoor dat het steeds verder van u zich losweekt en van uw woord en van uw inzettingen. Heren, tegelijkertijd bidden we u, vooral diegenen die worstelen met hun geslacht, met hun seksuele gerichtheid, met hun identiteit, met hun zijn, mag die in u zijn. Heer, wilt u hen leiden te midden van alle geluiden die op hen afkomen? Zoveel mensen die zich er vaak mee bemoeien. Ach, Heer, geef dat ze vastgehouden, ondersteund worden, ook door uw kerk. Geef dat ze zich veilig mogen weten in uw gemeente. Geef dat er ook onder ons openheid mag zijn. Ook onder onze jongeren. Dat er wijsheid mag zijn. Voor ons ook als ouderen om hoe we ermee omgaan. En misschien kunnen we ook als ouderen zo worstelen met allerlei dingen in het leven. Waar we gewoon niet uitkomen, waar we vragen bij hebben. Heer, we weten dat wachtkamers van psychotherapeuten vol zitten. Ontfermt u over een samenleving die op drift is. We bidden voor de nood in de wereld. Denk aan Pakistan. Hoe groot is daar de nood? U weet het. Och Heer, gedenken. Zegen al het hulpverleningswerk. Heer, wij bidden ook voor alle inzet voor andere hulpbehoevenden in de wereld. We denken ook aan de actie van Gert. Heere, zegen het werk van zending en evangelisatie. Ook het getuigend gesprek met uw volk Israël, heren, want ook daar is het nodig gebonden te worden aan de wijnstok Christus. Ach, heren, wij danken u voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Ga met ons. En geef ook andermaal uw zegen in uw huis. Om Christus Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 17, vers 3 en 8. Het thema was ook onder andere, waar ga je heen? En dan zingt de dichter, ik zet mijn treden in uw sporen. Dat is een geweldige weg om te mogen gaan. En dan ook met het vooruitzicht waar vers 8 over zingt. Psalm 17, vers 3 en vers 8. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Dank u.
God zegen.
Wel.